Buitenlandpanel.
Ja, in ons buitenlandpanel gaan we het over het klimaat hebben. Onlangs verscheen het derde deel van het uitgebreide klimaatrapport van het onderzoekspanel van de Verenigde Naties. En daarmee was het vijfde totale rapport van dat panel inmiddels verschenen. En het vorige, ze bestaan iedere keer uit drie delen, verscheen in 2007. Ik ga erover spreken, over die rapporten, maar vooral ook over de nu al merkbare effecten van opwarming en wat dat te maken heeft met rampenbestrijding, bijvoorbeeld met hoogleraar wederopbouw en hulpverlening Theo Hilhorst. Goedenavond. En met Maarten van Aalst, hij is directeur van het Klimaatcentrum van het Internationale Rode Kruis en een van de medesamenstellers van dit laatste VN-rapport, toch?
Ja, klopt.
Meneer van Aalst, u bent een van de hoeveel auteurs van het VN-klimaatrapport?
Ik was betrokken bij werkgroep 2, dat waren er ongeveer 200.
200.
En ja, dat is vergelijkbaar voor de andere twee, dus je hebt het over 600-700 mensen in totaal.
En dat zijn, want u bent zelf geen wetenschapper, of wel?
Jawel.
U bent ook wetenschapper. Ja, ja. U bent klimaatwetenschapper, of wat is precies uw discipline?
Ja, ik moet wel zeggen dat dat is in de loop van de tijd een beetje verschoven. Ik heb een achtergrond echt in het harde klimaatonderzoek. En het onderzoek wat ik nu doe gaat met name over de toepassing van die kennis in de praktijk van ook onze rampenhulpverlening in het Rode Kruis.
Oké, prima. Want volgens die rapporten ontstaan door de opeenhoping van broeikassen in de atmosfeer dus smeltende gletsjers, smeltende toendra's, smeltend zeeijs, met alle gevolgen, stijgende zeespiegels, maar ook andere rampspoed, zoals extremer weer, met op de ene plek toenemende droogte en op de andere juist meer wateroverlast en natuurlijk overal temperatuurstijging. Die laatste drie rapporten, meneer Van Aalst, die zijn weer alarmerender van aard dan dat vorige van 2007. Wat is er veranderd in die 7 jaar?
Er zijn 2 dingen veranderd. Het ene is dat we meer kennis hebben. Er is weer 7 jaar wetenschappelijke kennis bijgekomen die ons nog weer zekerder maakt dat die opwarming inderdaad aan mensen te wijten is. Vorige keer noemden we dat zeer zeker, nu noemen we dat extreem zeker, dat aan mensen te wijten is.
95% hè, wordt er dan
precies
gezegd.
Ja. Dat betekent ook dat we redelijk zeker zijn dat dat ook verder zal gaan. Hè? Want die uitstoot die we in het verleden al gedaan hebben, die blijft in de atmosfeer gemiddeld zo'n 100 jaar. En daar blijven we nog steeds weer wat bij doen. Ik denk dat wat echt anders is in termen van de aanpak van het rapport, is dat we nu veel meer naar risico's kijken. Mm-hmm. Dus waar we 7 jaar geleden nog erg zaten te kijken naar hoe erg zou het kunnen worden aan het eind van de eeuw, kijken we nu veel meer naar wat zijn de veranderde risico's nu al.
Yeah.
Hoe verhoudt dat zich ook tot andere trends en risico's?
Yeah.
Wat kunnen we daaraan doen met de risico's die nu al veranderd zijn en wat er al ingebakken is voor de komende 10, 20 jaar? En wat voor soort keuzes moeten we maken over broeikasgasuitstoot om te kijken in wat voor soort risico's we terechtkomen in de tweede helft van de eeuw.
Ja, en daarbij gaat het dan dus minder over voorkomen of de maatregelen die genomen moeten worden om te voorkomen dat het nog erger wordt. En meer eigenlijk over aanpassen aan wat er al gebeurt.
Ja, wat we zien is dat je het allebei nodig zult hebben. He, dus er is al een zekere klimaatverandering is er al geweest. En we weten ook zeker dat die nog een tijdje door zal gaan. Zelfs als we nu zouden stoppen met die uitstoot. Het goede nieuws in zekere zin van deze rapporten is dat er een heleboel laaghangend fruit is aan maatregelen wat we kunnen doen om beter met die risico's om te gaan. He, gewoon ook we hadden het al over rampen, de waarschuwingssystemen om mensen op tijd te evacueren. Mm-hmm. Dat is nog lang niet overal op orde. Als je meer extreem weer krijgt, kun je op die manier nog een heleboel slachtoffers voorkomen. We zien wel dat als we nu niet op relatief korte termijn ook die broeikasgasuitstoot gaan aanpakken, dat we in de tweede helft van de eeuw langzamerhand met risico's te maken krijgen waar we dat soort laaghangend fruit niet meer voor handen hebben.
Nee.
En waar de gevolgen echt vanuit een humanitair perspectief echt uit de hand gaan lopen.
Ja, maar om het even bij nu te houden, mevrouw Hilhorst, vanuit een perspectief van rampenbestrijding. Wat merken we eigenlijk in de praktijk al van de klimaatverandering?
Nou, ik vind het lastig wat merken van klimaat. We merken zeker wat van klimaatverandering. Maar wat ook in het rapport staat, is dat klimaatverandering treedt niet op in zichzelf. Maar klimaatverandering interacteert met allerlei andere problemen die er ook zijn.
Interacteert, u bedoelt, die werken op elkaar
werken
in, die
op
problemen.
Elkaar in. Ja. En soms is het niet makkelijk om te zeggen, wat doet het klimaat? Wat doet andere factoren? Er zijn natuurlijk heel veel factoren die samen rampen maken.
Wat bedoelt u? Kunt u dat uitleggen?
De kwetsbaarheid van mensen. Bijvoorbeeld dat de armoede. Mensen die in slechte huizen wonen, mensen die op slechte plekken wonen waar rampen voorkomen. Kijk, daardoor ontstaat natuurlijk ook een ramp, omdat die mensen daar zijn.
Ja.
Niet de huizen hebben waarmee ze zich kunnen beschermen tegen rampen. Niet het geld hebben om zich daartegen te beschermen. Dus om rampen, er zit een heleboel kwetsbaarheid in rampen waardoor ze gebeuren. Maar klimaatverandering, dat zien we wel degelijk, is een van de factoren die maakt dat rampen vaker voorkomen.
Ja, en kunnen we dan bijvoorbeeld, om het even heel concreet te maken, Vorig jaar november, de Filipijnen, de orkaan Hainan. Haiyan heette die, Hainan, Haiyan. Kunnen we dat toeschrijven of gedeeltelijk toeschrijven aan klimaatverandering?
Ja, gedeeltelijk zou ik willen zeggen. De stormen zijn we eigenlijk zelfs minder zeker over dan 7 jaar geleden, moet ik bekennen. Dus over het voorkomen of intenser worden van stormen zijn we op het moment vrij voorzichtig. Maar wat je bij Haiyan zag is dat 94% van de doden werden veroorzaakt door een stormvloed. En die stormvloed die vindt plaats bij een verhoogd zeeniveau. Dus je kunt je voorstellen, en dat gold overigens niet alleen voor Haiyan, maar bijvoorbeeld ook vorig jaar bij Sandy in New York City. Hè, dus dan hebben we het ook over de meest ontwikkelde gebieden ter wereld. Zo'n stormvloed zorgt er gewoon in dat het water verder inland komt en een grotere kracht heeft.
Ja, en heeft dat dan ook al direct met bijvoorbeeld zoiets als zeespiegelstijging te maken? Omdat het niveau van het water toch al hoger is, komt het ook verder het land in?
Precies.
Ja.
Ja.
Ja. Mevrouw Hilhorst, betekent dat dan ook dat we daar, met name op de Filipijnen, zien wat u net bedoelde, namelijk het op elkaar inwerken van armoede en klimaatverandering? Want het waren arme mensen die daar vlak aan de kust woonden, of niet?
Jazeker, en er spelen gewoon ontzettend veel factoren mee. En een van de zaken die bijvoorbeeld in de Filipijnen ook heel erg meespeelt, is niet alleen dat de zeespiegel iets omhoog gaat, maar dat het land ook heel erg zinkt. Mm-hmm. En dat heeft weer te maken met heel slecht waterbeheer en veel te hoge bevolkingsconcentraties die daar plaatsvinden. Dus er zijn allerlei factoren die meewerken om die rampen te laten gebeuren. Nou, wat we nu in die rampenbestrijding zien de laatste jaren is eigenlijk, en daar zit ook een stukje goed nieuws, hè, dat de rampenbestrijding is heel erg verbeterd. Dus het aantal doden bij rampen neemt heel erg af de laatste jaren. Dus de wereld is eigenlijk een stuk beter geworden in zaken die Maarten net ook noemde, zoals early warning, het redden van mensen. Ik kom net terug uit India, waar afgelopen november bij een gigantische storm hebben ze in 24 uur meer dan 1 miljoen mensen weten te evacueren, zonder dat er doden bij gevallen zijn. Dus dat is echt heel bijzonder wat daar gebeurt.
En hoe komt het dat we daar zoveel, slaat ook nergens op, maar dat men daar zoveel beter in is geworden?
Nou, en dat daar de afgelopen 20, 30 jaar enorm in is geïnvesteerd, in waarschuwingssystemen, ook in het opereren na afloop van een ramp. Er kan gewoon binnen 24 uur kan er ontzettend veel hulp gemobiliseerd worden. Dus waar de zorg zit, is voor een deel natuurlijk het verder terugdringen van dodelijke slachtoffers. Maar wat we nu heel erg zien, is dat de schade van rampen zo groot is.
Mm-hmm.
En dat is een enorme zorg, want dan krijg je dus dat mensen die al arm waren en daarom kwetsbaar voor rampen, als die ramp op ramp over zich heen krijgen, dan kunnen ze daar niet meer
uitkomen. Nee.
En dat zou zelfs ook op landenniveau op kunnen gaan treden. Want we nu zien, omdat er zoveel extra rampen, steeds meer rampen zijn,
een land als Bangladesh,
dat gaat gewoon zo drukken op de nationale uitgaven, dat krom genoeg die landen weer minder toekomen aan het voorkomen van rampen.
Ja, worden dat soort trends in het rapport ook gesignaleerd en worden daar aanbevelingen gedaan over hoe je dat zou moeten aanpakken, meneer Van Aalst?
Ja, zeker. En juist die verschillen, die verschillen in kwetsbaarheid die ook leiden tot de verschillen in inderdaad de gevolgen van klimaatverandering. Ik wil er zo even bij zeggen, dat gaat niet alleen tussen de armste landen en de rijkste landen. Dat gaat ook binnen alle maatschappijen. Hè. Ook in Nederland, bij hittegolven, zijn het uiteindelijk de kwetsbare ouderen die het hardst getroffen worden.
Mm-hmm.
En voor de mensen van middelbare leeftijd is een leuke dag aan het strand. Hè. Dus
hittegolven is ook een gevolg van klimaatverandering.
Ja, absoluut. Die hittegolf van 2003, die tienduizenden doden veroorzaakte in West-Europa. Hè, dus opnieuw overal ter wereld.
Mm-hmm.
In West-Europa was die in 2003 al 2 keer zo waarschijnlijk als zonder klimaatverandering het geval zou zijn geweest.
Ja.
En dat risico dat blijft toenemen. Ja. De hittegolf in Rusland vorig jaar was 3 keer zo waarschijnlijk als zonder klimaatverandering.
Ja. Maar goed, maak uw redenering af. U zei, ja, we weten dus dat kwetsbare mensen meer slachtoffer worden van klimaatverandering. Wat doet het rapport daarmee?
Nou, het rapport zegt dus aan de ene kant, als je kijkt naar de stijgende risico's, dan zien we dat wereldwijd stijgen overal de risico's en gaan we netto met z'n allen erop achteruit als die klimaatverandering door blijft gaan. We zien dat onze grotere zorg nu al en in termen van stijgende risico's op relatief korte termijn vooral is wat ze dan de distributionele effecten noemen. Dus het verschil tussen arm en rijk wordt groter. Het verschil tussen kwetsbaar en sterk wordt groter.
Ja.
En dat kan dus ook tot instabiliteit leiden. Dat leidt tot, wat Thea net ook beschreef, landen die het al lastig hebben, die het nog lastiger krijgen. Ook bevolkingsgroepen binnen die landen die het al lastig hebben, die het nog lastiger krijgen.
Ja.
In het geval van Haiyan nu bijvoorbeeld na afloop van die grote stormvloed die daar plaatsvond, zie je dat de regering bepaalde stukken land apart wil zetten en zegt, nou, een te gevaarlijk gebied om weer gewoon te gaan herbouwen.
Daar mag niet meer gebouwd worden dan.
Ja, precies. En Nou, is op zich natuurlijk hartstikke goed. Eigenlijk precies wat we willen. Dat is het soort risicomanagement. Hè? Vooruitkijken, waar zijn die risico's nou te groot? Hoe moeten we dat met landgebruik ook oppakken? Aan de andere kant zie je dus dat de mensen die daar hun leven weer moeten oppakken, die hadden misschien een klein winkeltje, die hadden daar buren die bij hun plaatselijke dingetjes kwamen kopen, een stukje zeep of in Nederland zou het een broodje en een pak melk zijn. Dat die buren die gaan niet op dezelfde plek 10 kilometer verderop weer wonen. Dus hun hele levensonderhoud is daarmee ook vernietigd.
En, mevrouw Heelhorst, is er vanuit uw leerstoel, zal ik maar zeggen, wederopbouw en hulpverlening, wat zou er moeten gebeuren? Wat zijn de vereisten om deze problemen, dus een samenleving die totaal ontregeld raakt doordat die allerarmsten nooit meer boven een bepaald niveau uitkomen, of misschien wel een heel land. Wat zijn de belangrijkste stappen die er gezet zouden moeten worden?
Nou, die zitten met name natuurlijk ook in planning, in beter beleid op dit soort zaken. Dat is een van de dingen. Maar er is nog veel meer. Hè. En je ziet ook al heel veel gebeuren. Een van de ontwikkelingen die ik heel interessant vind is op het gebied van verzekering. Dat is ook weer waar ik dan net was in India. Daar zijn mensen, gewoon echt de armste van de armste mensen, die zijn toch verzekerd. Microverzekeringen.
Ja.
Zodat als er zo'n storm komt, wiens huis vernietigd is, die krijgt gewoon geld van de verzekering.
Dat er een vangnet is. Ja.
En dat zijn commerciële verzekeringsmaatschappijen, hè, die dat even niet voor elkaar krijgen om toch zo'n microverzekering mee te gaan nemen. Dus daar zien we heel veel ontwikkelingen in. Er moet veel in beleid gebeuren. En wat ik heel belangrijk vind, is dat we toch ook in de gaten houden dat klimaatverandering is niet iets wat zomaar gebeurt. En dat staat ook in dat rapport van de IPCC. Klimaatverandering werkt in op allerlei andere factoren. En een van de gevaren die ik wel zie met de aandacht voor klimaatverandering is dat soms regeringen zich er wat achter verschuilen. Van dit komt niet door ons, dit is klimaatverandering.
En juist die andere noodzakelijke factoren van ontwikkeling.
En die andere factoren rondom overbevolking, bevolkingsconcentratie, slecht landbouwbeleid, slecht economisch beleid, eigenlijk een beetje weg kunnen moffelen, omdat ze zich kunnen verschuilen achter klimaatverandering.
Ja.
Ik denk wat dat betreft overigens wel dat dit rapport daar een hele sterke, heel sterk handvat voor biedt om dat aan de orde te stellen. Er staat ook duidelijk in dat waar het meeste rekening gehouden wordt nu met klimaatverandering is grootschalige infrastructuur. Terwijl we eigenlijk juist aandacht nodig hebben in al die andere, ook softe sectoren. Hè? Inderdaad in landbouw, in landinrichting, beslissingen over die stedelijke planning. We hadden net over die grote steden in Afrika. Nou, dat zijn de plekken waar nu beslissingen genomen moeten worden om met die veranderende risico's om te gaan.
Ja, over landbouw gesproken en de vraag of die veranderende risico's te managen zijn. Het ziet er somber uit voor bijvoorbeeld Sub-Sahara-Afrika. Daar kan het buitengewoon droog worden met hele gebieden die voor landbouw niet meer geschikt zijn.
Ja, dat zijn natuurlijk plekken waar we er nu al tegenaan lopen. Daar geldt ook wel weer dat de ergste plekken, hè, dat zijn de Zuid-Soedaans en dat zijn de Somali's, in termen van de echte hongersnoden. Dus daar zie je ook wel weer dat het niet alleen maar die klimaatverandering is en dat we ons daar ook niet achter moeten verschuilen. Dat er dus ook nog een heleboel te doen is om juist in die meest kwetsbare gebieden die voedselverzekerheid toch te vergroten. Dat we het dan ook over het algemeen niet over klimaataspecten hebben. Er is ook nog een heleboel te doen om juist kleine boeren te helpen om hun landbouwproductiviteit op te voeren. En ook minder kwetsbaar te zijn voor ook vooral die schommelingen in klimaten. Want in veel plekken in Afrika weten we eigenlijk niet eens zo goed wat er bijvoorbeeld met de neerslag gaat gebeuren. Dat worden meer extreme aan allebei de kanten waar we ons op moeten voorbereiden. Maar goed, er zijn maatregelen, kleinschalige maatregelen vaak, om ze gewoon weerbaarder te maken tegen schommelingen alle kanten op. Soms zijn dat ook financiële instrumenten zoals verzekeringen. Maar als je kijkt naar de tweede helft van de eeuw, dan heb ik het dus ook weer over die doorgaande klimaatverandering, als we die broeikasgassen niet terugdringen, dan wordt het op een gegeven moment voor hele stukken van Afrika de vraag of we daar regionaal voldoende voedsel kunnen blijven produceren.
Ja, er is ook kritiek op het rapport, onder andere van de Nederlandse hoogleraar Richard Tol van de VU. Hij stapte zelfs op als co-auteur van deze derde rapportage, omdat de toon van alarmisme in het rapport hem tegenstond. Wat vindt u van die kritiek, mevrouw Heelhorst?
Nou, hij kan de kritiek hebben. Hij is volgens mij het niet eens heel fundamenteel oneens met wat er in het rapport wordt gezegd.
Hij vindt de toon te alarmistisch.
Maar ik denk eerlijk gezegd bij mezelf, als we net horen dat er 600 wetenschappers aan het rapport hebben meegewerkt en is er eentje die eruit stapt, ik vind dat nogal. Wat mij het meeste opvalt aan het rapport is het feit, ik blijf dat heel wonderlijk vinden, dat zoveel wetenschappers met elkaar toch in een zekere gemeenschappelijkheid tot die conclusies kunnen komen. Ook de wetenschappelijke wereld is echt niet zo vriendelijk tegen elkaar. Dus ik vind het meest indrukwekkende juist die enorme eensgezindheid over het rapport. Hè? Dat gezegd hebben, de toon, ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Want Bijvoorbeeld waar we het net over hadden, met die voedselzekerheid. Dan als je nagaat dat in de vorige eeuw, de 20e eeuw, het aantal doden als gevolg van hongersnoden, dat zijn we bijna vergeten. Maar dat is echt miljoenen. Tussen de 50 en de 100 miljoen mensen zijn wereldwijd vorige eeuw aan hongersnoden overleden.
Nou ja, we hadden het uitgebreid over Oekraïne. Alleen daar zijn al miljoenen
mensen.
Meer dan
2 miljoen. Ja. Alleen al in de Oekraïne. Hè? Ja. 2 miljoen mensen. Terwijl als je ziet wat wij nu hongersnood noemen, in onze eeuw, daar zijn... Dat zijn natuurlijk hele nare, vreselijke gebeurtenissen. Maar vergeleken met die toestanden waar soms 15 miljoen mensen in één hongersnood zouden overlijden, dat zien we niet meer. Hmm. Behalve waar wel doden vallen is echt op plekken waar oorlog is. Dus waar je ook geen toegang hebt tot mensen.
Zuid-Soedan, Somalië, het werd al
precies,
gezegd net.
Ja. Een paar jaar geleden met die grote, wat we dan de hongersnood noemden, de enige plek waar het echt een hongersnood werd, dat was in Somalië. Want daar kon niemand bij die mensen komen. Dus ik vind wel dat we ook niet moeten onderschatten hoe groot eigenlijk de ontwikkelingen zijn om ook om te gaan met dit soort problemen. En ook hoe groot de institutionele kracht is om een aantal zaken op te vangen.
En
daarmee wil ik
de
problemen
name
niet klein maken. Nee. Maar daarmee hoop ik wel dat we een beetje wegstappen van het idee, het zijn zulke grote problemen, we kunnen daar niet zoveel mee. Want als ik het zo zie, denk ik van ja, juist door die ontwikkelingen hebben we ook eigenlijk tot nu toe, zijn we er goed in geslaagd om een aantal van dit soort zaken op te vangen.
Ja, meneer Van Aals, die kritiek van Van Tol en de opmerking van mevrouw Hilhorst daarover?
Ja, nou, ik vond de media-aandacht voor die kritiek van Richard Tol een beetje overtrokken. Hij was gewoon in Yokohama, is ook auteur van het rapport gebleven, is alleen op een gegeven moment uit die summary for policymakers gestapt. En ik denk dat het ook een deel interpretatie is. Hè? Hij is econoom. Als je kijkt naar de wereldwijde economische schade die we nu al hard kunnen documenteren, dan is het ook nog niet zo'n heel groot probleem. Het gaat om risico's. Het gaat ook om risico's voor bepaalde groepen. Daar kun je nu al grote zorgen over maken. Het zijn ook risico's die wel degelijk uit de hand gaan lopen richting het eind van de eeuw. Als je niets doet aan die broeikasgassen. Daar is het rapport ook heel duidelijk in. Ik vind ook dat we daar heel duidelijk over moeten zijn.
Het rapport is ook heel duidelijk dat de laatste 10 jaar... Juist een enorm sterke stijging van de uitstoot van broeikasgassen te zien is geweest.
Ja,
dus wat
precies.
Dat
betreft,
dus
zijn we op de verkeerde weg. Dus ook goed om vast te stellen. Aan de andere kant vind ik het rapport juist ook optimistisch. In de zin dat het vaststelt, de risico's zijn nog gestegen en ze blijven stijgen. Zelfs als we heel agressief die uitstoot terug gaan dringen. Maar dat zijn nou net de risico's waar we nog een heleboel aan kunnen doen. En dat zijn het soort praktische oplossingen. Vaak lokale oplossingen, kleinschalige oplossingen, dingen die we misschien toch al zouden willen doen, zelfs als het klimaat niet zou veranderen, die ons helpen om met die stijgende risico's om te gaan. En het biedt dus heel veel aanknopingspunten juist voor heel praktisch beleid en ook voor organisaties als het Rode Kruis om daar zelf wat mee te doen.
Goed. Hier laten we het bij voor deze aflevering van het Buitenlandpanel en voor Bureau Buitenland. Hartelijk dank Thea Hilhorst en Maarten van Haalst. Straks nooit meer slapen met Irma Boon.